Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Nina van den Dungen.
Een hele goede morgen. Welkom bij BNR Breekt, de laatste van de werkweek. Het is 3 minuten over 11, de perfecte onderbreking van je werkdag. Het gesprek bij de koffieautomaten zal de hele week en toch zeker ook vandaag The Voice of Holland. En nu pak een beet 7 miljoen mensen de uitzending hebben gezien, wordt het hoog tijd voor Breekt om het daar ook over te gaan hebben. Doen we natuurlijk met jou, de luisteraar, en ook met het panel van deze vrijdag. Aan mijn rechterkant Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten. En op links Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad. Welkom allebei.
Goedemorgen.
Gekeken?
Zeker.
En ook echt, zaten jullie klaar om 4 uur sharp, Joris?
Nee, ik heb om 5 uur gekeken, maar het was wel...
Je zit er dicht op. Ja. En in 1 ruk uitgekeken.
Ja, ik vond het heel heftig.
Ja, heftig, hè? Ja. Pieter?
Ja, shocking natuurlijk. Ik had een meeting om 4 uur. Ik zag wel al tijdens mijn bijeenkomst dat het AD er over aan het live bloggen was. Wat ik enigszins weer raar vond. Maar vanaf 5 uur gekeken en ook in 1 stuk verbaasd over hoe dit zou fout heeft kunnen gaan.
We gaan het er uitgebreid over hebben in...
BNR breekt. Breekijzer.
Ja, niet alleen zitten Ali B, Marco B en Jeroen Riet B in de beklaagde bank, maar ook John de Mol heeft met zijn reactie in het programma Boos vele tongen losgemaakt.
Nou, eigenlijk begint voor mij deze film pas in april 2019. Ja. Voor die tijd, The Voice loopt vanaf 2010, geloof ik.
Ja.
Dus 9 jaar lang. 9 series, 10 series, Voice Kids, is mij nooit bekend geweest dat er iets in deze vorm gebeurd zou zijn binnen die producties.
Nee, in april 2019, zegt de Mol, kreeg ik de eerste melding hierover. En ook de enige, die ging toen over de bandleider Jeroen Rietbergen, wat ook nog zijn zwager was, kan ik zeggen. Want hij was getrouwd met Linda de Mol, Jeroen Rietbergen. Maar die heeft meteen de relatie verbroken toen dit duidelijk werd. John de Mol stelt verder uitgebreid in het interview: er zijn bij ons genoeg loketten om je beklag te doen als je slachtoffer bent van zoiets. Ik hoop dat het bij deze mensen geen grote impact heeft op de rest van hun leven, dat ze het een plek kunnen geven en dat als het ze ooit nog eens overkomt, ze hopelijk geleerd hebben onmiddellijk aan de bel te trekken. Je moet je mond open trekken, want alleen dan kunnen we je helpen. Hij zei dit in verschillende vormen, vooral aan het einde van zijn ongeveer 20 minuten durende interview. Nou ja, toen hij deze reactie gaf, kwam er een storm van kritiek op. Als eerste natuurlijk op sociale media, maar ook Toet bekend Nederland verwijt hem nu victim blaming, dat hij duidelijk geen idee heeft van wat er allemaal binnen zijn eigen bedrijf gebeurt. En ook vrouwen binnen zijn eigen bedrijf Talpa zijn woest. Want er staat vandaag een pagina grote advertentie in een aantal kranten met de tekst: beste John, het ligt niet aan de vrouwen. Groet de vrouwen uit jouw bedrijf. Nou, heel veel mensen verwijten dus de Mol hier nogal wereldvreemd te zijn, hoog daarbovenop een apenrots te zitten. Wij konden niet anders dan hier vandaag een stelling van maken, een breekijzer. En dat is geworden: John de Mol heeft laten zien dat hij niet langer geschikt is een bedrijf te leiden. Wat vind jij? Ben je het hier mee eens of oneens? We willen echt alle kanten belichten en alle kanten horen. 020-468-4x0. Wil je niet bellen, maar wel even in elk geval je stem geven? Dat kan via Instagram op de stories, @BNR Nieuwsradio. En aan het einde van dit half uur krijg je een tussenstand van me. We hebben natuurlijk altijd een deskundige. Dat is ook vandaag iemand geworden. Dat is advocaat Mirjam D. Kos van Vos en Venoten. Goedemorgen, Mirjam.
Goedemorgen.
Jij bent gespecialiseerd in arbeidsrecht en ook met speciale aandacht voor ongewenste omgangsvormen, zoals seksuele intimidatie. Laten we even beginnen met jouw reactie op ons breekijzer. John de Mol heeft laten zien dat hij niet langer geschikt is om een bedrijf te leiden. Ben je het daarmee eens of oneens?
Ja, vind ik zeker een hele interessante stelling. Zijn reactie was natuurlijk schokkend, bijzonder pijnlijk. Mm-hmm. Niet alleen voor de meldsters, maar ook voor alle andere vrouwen in Nederland die dit hebben meegemaakt of zien gebeuren in hun werkomgeving. Vind het enerzijds heel erg pijnlijk. Maar heel eerlijk gezegd ook wel een keertje goed dat het zo zichtbaar is hoe het kennelijk ook werkt. Hè, want hij is echt niet de enige directeur of leidinggevende die er zo tegenaan kijkt, met alle gevolgen van dien. En ja, in reactie op de stelling kan je zeker vraagtekens stellen bij de vraag of hij
nog geschikt is
om het bedrijf te leiden.
Dus ik proef bij jou dat je neigt naar de kant van eens.
Ja, wat ik interessanter zou vinden, eigenlijk nog dan niet meer geschikt om het bedrijf te leiden, is dat hij een heel stevig traject zou moeten doorlopen om ervoor te zorgen dat hij ook werkelijk gaat inzien dat dit gedrag en ook een onveilige cultuur met vrouwen doet.
Ja.
Alleen denk ik dat dat bijna een therapeutisch traject wordt, dat dat niet een paar gesprekjes gaat zijn met communicatieadviseurs.
Gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Eerst nog even langs het panel en we gaan daarna maar meteen bellers doen. Want jongens, jullie bellen massaal. 020-468-4x0. Joris, als eerste eens of oneens? Kan hij nog een bedrijf leiden, John de Mol?
Nee, het is natuurlijk. John legt heel erg de verantwoordelijkheid bij de vrouwen neer. Maar het is niet de verantwoordelijkheid van de vrouwen om zich te melden. Het is de verantwoordelijkheid van mannen om zich te gedragen en hun handen thuis te houden. En van hun omgeving om hem daarop aan te spreken. En als je dat niet snapt, dan zie je het niet. Ik snap echt niet dat je dat niet snapt. En
maar
ik snap
de vraag
niet
is natuurlijk, begrijpt hij echt niet? Want hij heeft ook gezegd, ik ben geschokt. Ja. En de mannen die dit doen, hoe haal je het in je hoofd? Ik word daar woest van. Dus hij zegt ook zelf, deze mannen mogen dat natuurlijk niet doen. Maar als ik het wil aanpakken, dan moet ik wel weten dat het gebeurt. En als mensen niet melden.
Hij ziet als oplossing dat vrouwen zich moeten melden. Maar de oplossing is dat mannen dat niet moeten doen en dat mannen elkaar daarop aan moeten spreken.
Ja, dus jij zegt, hij heeft het niet begrepen.
Nee, hij snapt het niet, want er werd ook gevraagd van, snap jij dat ze Jeroen Rietbergen zien als iemand met macht? Hij zegt, dat heeft hij niet. Maar
snap je dat? Het is jouw zwager, snap je dat?
Dat gaf hij gewoon geen. Dat snapte
hij niet.
Nee, en dat vind ik heel erg kwalijk.
Precies. Dus jij bent het ook eens met de stelling?
Ja, we moeten echt het onderzoek afwachten of hij inderdaad er niks van wist. En of het bij andere programma's ook deze cultuur heerst. Want dat is denk ik heel belangrijk om dat te gaan kijken.
Ja.
En als hij het inderdaad, als hij het wel wist en zo reageert, of dat bij andere programma's ook is, dan is hij niet geschikt. En ik denk sowieso niet dat hij geschikt is om dit probleem op te lossen. Omdat hij het gewoon simpelweg niet snapt.
Ja, oké. Okay. Gaan we ook nog verder over door, Pieter?
Ja, ik vind het prima als deze meneer in een achterkamertje de jaarrekening van Talpa in elkaar flanst. Maar hij heeft natuurlijk een empathisch vermogen van een baksteen, blijkt gisteren. Dus om hem verantwoordelijk te maken voor de sfeer binnen al die vele producties die onder de naam Talpa worden geproduceerd, lijkt me verre van een goed idee nadat deze meneer deze uitspraken heeft gedaan.
En ben je daarvoor verantwoordelijk voor die sfeer binnen jouw bedrijf als eindbaas? Want je zegt hij kan heel erg goed programmaformats bedenken. Dat is ook een taak van een eindbaas.
Dat wel, zeker. Maar als je ook hoort dat hij zegt op het moment dat meneer Rietbergen naar mijn kantoor kwam, Jeroen, en ik hem toen eigenlijk bij wijze van spreken in elkaar wilde slaan, alle hoeken van de kamer. Ja, dat laat zien dat er zo'n ik zou bijna zeggen masculine sfeer hangt. Van machtsrelaties en van haantjesgedrag.
Mm-hmm.
Dat ik me niet kan voorstellen dat dat gedrag ook een goed voorbeeld is voor alle sferen die in diverse producties aanwezig zijn.
Maar dan kan je er ook iemand bij aannemen die specifiek die taak krijgt om dat helemaal te gaan herzien, een nieuwe bedrijfscultuur in te richten, en dat John de Mol wel gewoon aanblijft. Of zeg jij nee, hij is gewoon niet. Hij heeft nu laten zien dat hij niet geschikt is.
Op dit essentiële gedeelte voor al die mensen die hebben meegedaan en helaas hier slachtoffer van zijn geworden, heeft hij laten zien dat hij hier incapabel op is gebleken.
Mm-hmm.
Dat betekent niet dat hij natuurlijk niks kan en dat hij nooit meer ergens op welk domein dan ook terecht zou kunnen.
Nee, maar hier
ik
zeg
hoop
jij
toch echt van harte voor de toekomst van dit bedrijf en van al die mensen die bij producties betrokken zijn, dat er iemand anders hoofdverantwoordelijk wordt gemaakt voor in ieder geval de sfeer en al het ontoelaatbare gedrag dat potentieel kan plaatsvinden binnen producties.
Helder. We gaan naar Belles. Mirjam, ik wil jou, advocaat van Vos en Venhoot, ik wil jou graag vragen om ook actief mee te luisteren naar de Belles, want ik vraag jou daar ook vaak op te reageren. Laten we beginnen met Fred. Fred, goedemorgen.
Goedemorgen, met Fred uit Den Bosch. Ik heb ook gekeken naar dat programma online.
Mm-hmm.
En ik kom tot de conclusie dat meneer de Mol een groot psychologisch probleem heeft. Hij projecteert zijn schrik, zijn ongenoegen op anderen. En als Commander Executive Organization dysfunctioneert hij dus. Want hij is eindverantwoordelijk voor alles wat er gebeurt.
Ja.
Financieel, organisatorisch een veilige werkomgeving, dat laatste vooral, een veilige werkomgeving.
Ja.
Hij zou een uitstekende commander financial organizations zijn.
Ah, en daarom stellen.
Ja. Ja, maar geen CEO.
Helder.
Want die is helder. Dat hij moet zorgen dat de mensen prettig kunnen werken in een veilige omgeving. Hij moet aandacht hebben voor alle aspecten van zo'n grote organisatie.
Helder.
Ik stel het volgende voor. Dat Linda de Mol het onmiddellijk overneemt en dat John de Mol terugtreedt.
Mooi, dankjewel Fred. Ik denk wel dat Linda even wat anders te doen heeft. Namelijk zichzelf bij elkaar rapen. Dat zegt ze ook zelf in een statement. Ik ben helemaal kapot en ik ga voorlopig niet werken. Maar het is een aardig idee. Ardi, goedemorgen.
Goedemorgen Nina.
Mag John de Mol blijven of niet?
Hij mag van mij blijven, want hij heeft wel bewezen dat hij een goede ondernemer is. Dus in die zin is hij wel degelijk geschikt als CEO. Alleen hij heeft nu wel hele grote steken laten vallen. En met name op dat empathische vak.
Mm-hmm.
Dat hij zegt van ja, ik heb dat niet gezien. Het is wel zijn zwager en dat referentiekader heeft hij niet. En daarnaast, het is uiteraard niet de schuld van de vrouwen. Het is de schuld van die mannen die het gedaan hebben.
Mm-hmm.
Ik wil niet zeggen de mannen, want er zijn ook heel veel goede mannen. Maar die cultuur, die klopt natuurlijk gewoon niet.
Nee, precies. Dankjewel, Ardi. Mirjam, is interessant ook hè, om mee te luisteren hiermee. Bijvoorbeeld met wat Fred net zei. Linda moet het overnemen en John zou een uitstekende CFO zijn.
Ja, nou ja, dat zou nog. Je kunt je afvragen of hij het ooit op een dag ook met therapie of zo wel echt gaat begrijpen. Dus misschien zou dat een goede zijn om of Linda of iemand anders die wel al deze kwaliteiten en capaciteiten heeft, deze taak te laten oppakken.
Ja.
Hij heeft het niet. En er ontbrak natuurlijk aan alle fronten iets in zijn reactie. En niet alleen het ontkennen van machtspositie. Nou, dat hebben we allemaal gezien. Maar wat ook ontbrak, en dat heb ik nog niet heel veel teruggehoord, is gewoon het inzicht dat hij degene is die verantwoordelijk is voor die cultuur in het bedrijf.
Je bent als eindbaas CEO gewoon verantwoordelijk. Dus wat Ardi net zei, ja. Hij heeft hele grote steken laten vallen. Maar hij kan wel aanblijven. Dat vind jij niet helemaal met elkaar rijmen.
Nou, niet op deze rol, nee.
Nee, nee. Nani, goedemorgen. Nani?
Ja, hallo.
Hallo, zeg het maar.
Ja, nou, ik ben het oneens met de stelling. Van mij kan die gewoon wel aanblijven. Want als je zoveel grote bedrijven hebt en zo, kan je gewoon niet alles zelf weten. En niet overal de vinger in hebben.
Nee, maar je bent wel eindverantwoordelijk. En het is wel gebeurd
ja,
onder zijn watch.
Hij had dus meer mensen moeten zetten die een controlerende functie hadden.
Ja, ja.
Dat had moeten doen. Dus delegeren. En dat het dan wel bij hem zou komen.
Ja.
Maar eerst delegeren, want je kan niet zo over bedrijven.
Nee. Maar dat heeft hij dus niet gedaan. En hij heeft toen hij een melding kreeg nagelaten om verder onderzoek te doen. Hij heeft Jeroen Rietbergen er verbaal van langsgegeven, maar verder heeft hij niks gedaan. En toch zeg jij, ja, dat valt hem te vergeven. En hij mag blijven zitten.
Van mij mag die blijven zitten, ja. Omdat je met zoveel bedrijven echt niet overal echt serieus bovenop kan zitten. Dat is onmogelijk met zoveel bedrijven. Daar moet hij echt mensen voor aanstellen die hem dan weer op de hoogte stellen.
Ja, dankjewel Nani voor je reactie. Johan, goedemorgen.
Goedendag Johan. Ik ben het oneens met de stelling. Ik denk dat dit gewoon een heel groot maatschappelijk probleem is. Wat we niet alleen in Nederland zien, maar bijvoorbeeld ook Prince Andrew, Jeffrey Epstein.
Ja.
Noem het maar op.
Dominique Strauss-Kahn, ja.
Ja, inderdaad. Gaan we even door. De Tweede Kamer, Dion Graus, waar aantijgingen zijn. Alexander Pechtold die buitenrechtelijke affaires hebben gehad. Dus je kunt het heel breed trekken. En ik vind niet dat in de schoenen van zonder mond worden gestoken. Ik ben het wel eens in die zin dat die het empathisch vermogen heeft van een goudvis. daar kunnen we het over eens zijn.
Ja.
Maar ik vind inderdaad dat hij een veilige omgeving moet creëren. Daar moet hij alles aan doen. En hij moet inderdaad terecht wat hij zegt. Als dat dan toch gebeurt, want dat is een maatschappelijk probleem. Mm-hmm. Dat gebeurt helaas. Dan moet hij wel inderdaad de tools hebben om zodra een vrouw zich meldt, of in ieder geval een signaal geeft richting ik heb dat iets aan de hand is, dat hij daarna handelt. En dat mag hem verweten worden als je daar niet goed mee omgaat.
Helder, ja.
Ja, ik vind niet dat hij bij zonder bol neerlegt.
Mooie reactie, Johan. Dankjewel. Mirjam, even tegen jou aanhouden dit. Wat Johan zegt, ja, het, je kan dit niet. Tuurlijk, je kan hem aanrekenen dat het binnen zijn bedrijf is gebeurd. Maar dit speelt op zoveel vlakken. Het zou heel erg zijn dat John de Mol nu als een soort one-man band dit in zijn schoenen geschoven krijgt.
Ja, ik denk ook dat je hier eerlijk gezegd ook een positieve draai aan kunt geven. Als hij juist het voorbeeld gaat geven dat hij natuurlijk al lang had moeten hebben. Mm-hmm. En ook het leiderschap gaat tonen en verantwoordelijkheid gaat nemen. Alleen, ja, he, nogmaals, dat kan niet in een paar dagen. Die switch gaat hij niet in een paar dagen kunnen maken. Maar ik denk dat hij juist de kans kan nemen. En die kans moet hem ook gegeven worden. Om te laten zien hoe het wel had gemoeten.
BNR breekt. Nina van den Dungen.
Kom zo terug bij de vele bellers. Jullie kunnen nog even bellen, maar goed, er hangen zoveel mensen. Ik hoop dat je er doorkomt. Mirjam, eerst dan heel even concreet. Wat kan er nu allemaal gedaan worden? Want volgens John de Mol zijn er allemaal loketten en protocollen die dit hadden moeten weten of willen horen, want dan hadden ze wat kunnen doen. Werken dat soort systemen normaal gesproken goed, als je het inderdaad goed op orde hebt? Of is dat iets wat heel veel CEO's denken dat goed werkt, maar dat het eigenlijk in de praktijk vaak faalt?
Ja, het faalt vaak in de praktijk. Het blijkt dat het nogal eens een papieren beleid is wat ergens in een la ligt en voor de rest niet is geïmplementeerd of niet is geïntegreerd in de rest van het bedrijf. He, dat ook alle betrokkenen die eigenlijk goed zouden moeten handelen na melding dat niet weten wat ze moeten doen. Mm-hmm. Maar het zit hem ook vooral in het uitdragen en in het geven van het goede voorbeeld. Hoe je met elkaar om moet gaan. En dat zelf het voorbeeld ingeven. En zorgen dat bij iedereen bekend is. Dus het is een totaalplaatje.
Hoe doe je dat? Ik bedoel, ik krijg elke maand cybersecurity awareness trainingen. Moet ik zoiets voor me zien dat je elke maand om de oren wordt geslagen met een mail? En handjes thuis, hè? Vooral de mannen.
Nou, dat lijkt me niet heel goed bijdragen.
Niet heel leuk ook, niet heel gezellig.
Is. Nee, en daar zit het hem ook niet in. Hè. Het zit hem in überhaupt het bewustzijn van wat grensoverschrijdend gedrag is. Nou, dat zagen we natuurlijk, dat ontbrak alleen al bij John de Mol. Mm. En ook bij alle leidinggevenden. Hè. Dus die moeten gaan zien wat grensoverschrijdend gedrag is.
Ja.
En dat gaat niet alleen maar over het kneepje in de bil. Dat gaat ook over discriminatie op de werkplek, het buitensluiten van mensen, pestgedrag.
Maar ja, hoe maak je dat op een... bedoel, ja, dan geef je een keer een mailtje waarin je het allemaal uitlegt. Is dat voldoende? Of hoe vaak moet je hier herhalen?
Ja, je moet heel vaak herhalen. Je moet het ook in de nieuwsbrief zetten. En je moet het zelf op bij de kerstborrel of bij de nieuwjaarsborrel uitgebreid benoemen, die goede cultuur. Je moet de goede mensen aanstellen. Zorgen dat de mensen die je aanstelt ook hiervan... Nou, toezichthouders, ook gewoon leidinggevenden. Iedereen moet dit uitdragen en iedereen moet zich bewust zijn van wat grensoverschrijdend gedrag is. Mm. En dat je elkaar moet aanspreken als je wat ziet. En dat je moet luisteren als iemand toch iets meldt over gedrag wat niet prettig is of grensoverschrijdend is. En vaak ontbreekt het al, vooral bij leidinggevenden, maar ook bij die directeuren, aan überhaupt de kennis van wat dat gedrag is.
Ja.
En we zien vaak, vooral ook in trainingen waar bijvoorbeeld acteurs voordoen, voorspelen waar dat gedrag uit kan bestaan, dat de schellen van de ogen vallen bij de deelnemers in zo'n cursus. En dat ze denken, ja, sorry, maar dit gedrag zie ik inderdaad regelmatig, maar ik was me er niet van bewust dat dat grensoverschrijdend gedrag is.
Ja.
Dus daar begint het al.
Daar begint het. We gaan nog even naar een paar bellers. Hanneke, goedemorgen.
Goedemorgen.
John de Mol laat zien dat hij niet langer geschikt is een bedrijf te leiden. Eens of oneens?
Helemaal eens. Je kunt geen werkgever zijn als je maar de helft van het bedrijf vertegenwoordigt.
En wat is de helft?
Het manvolk.
Ja, vind je dat hij alleen de mannen vertegenwoordigt?
Ja, hij heeft zo weinig begrip voor hoe vrouwen in elkaar zitten. Als je tot 1959 handelingsonbekwaam was, kun je niet anno 2021 ineens gebekte en vrouw zijn die
volgens de wet op kunnen bedoel komen. Jij? Ja, volgens de wet waren volgens we tot 59 handelingsonbekwaam, ja.
Ja, precies.
Ja, oké, okay, dus je zegt dat empathisch vermogen heeft hij niet. Hij heeft wel gezegd, zeg ik dan maar even in zijn defense, vrouwen schamen zich, blijkbaar. Ik weet niet hoe dat kan. Ik wil me er graag in verdiepen. Pleit dat dan voor hem, wat jou betreft?
Ja, als hij zich er dan in verdiept heeft, kan hij daarna weer aantreden en een organisatie opbouwen. Maar ik vind dat hij nu geen werkgever kan zijn van zo'n organisatie.
Helder, dankjewel Hanneke voor jouw reactie. John, goedemorgen. John de Mol toch niet, hè? Spreek ik met John, maar ik denk niet John de Mol, een andere John. John Peters. Je klinkt een beetje als een robot, dus als je kort in één zin kan reageren, dan...
Ja, ik wil heel kort. Hij is totaal oneens met de stelling. Hij is een geweldig CEO. Maar alle mensen, bureaucraten, dat zijn geen ondernemers. Dat zijn mensen die bepaalde ideeën hebben. Met andere woorden, je zou ook minister-president zou je eigenlijk uit zijn functie moeten halen. Omdat er dagelijks dit soort praktijken in de maatschappij plaatsvinden. Dus hoe kun je dit als CEO van een groot bedrijf of meerdere bedrijven hier alles perfect hebben? Dat is onmogelijk.
Ja, en je zegt dat is hem niet aan te rekenen. Want nogmaals.
Nou ja, kijk, hij heeft
één melding gehad. In april 2019 krijgt hij de melding. Notabene zijn eigen zwager die hier zich schuldig aan maakt. Die zet hij er niet uit. Sterker nog, hij houdt hem in die zin. Hij laat hem verbaal alle hoeken van de kamer zien. Maar hij schopt hem er niet uit. En hij start geen onderzoek om te kijken of het vaker gebeurt.
Dan heeft hij misschien een misjudgment gemaakt, maar dat doe je dagelijks, maak je misjudgment. Kijk eens naar de maatschappij. Mijn vrouw wordt in Amsterdam uitgescholden als puntje-puntje-hoer. Maar dat moeten we allemaal accepteren. Het is gewoon een groot maatschappelijk probleem. En dan wordt het gefocust op meneer John de Mol, die een geweldige ondernemer en CEO is. Je kunt het ook stellen op andere bedrijven. ABN AMRO, Rabobank. Daar vindt al dit soort praktijken helaas plaats. Ja. Maar het is een maatschappelijk probleem.
Helder, dankjewel. Mirjam, reageer er eens op.
Ja, interessant. Ik zie zelf de minister-president niet als leidinggevende van het Nederlandse volk. Dus die vergelijking gaat denk ik mank. Dat hij economisch gezien of bedrijfsmatig gezien een geweldige CEO is. Ja, dat kan. Maar het zou nog geweldiger zijn als hij ook een veilige werkplek voor de werknemsters en ook voor de kandidaten zou creëren. Mm-hmm. Met overigens als bijvangst dat vaak een bedrijf beter functioneert. Hè, dat er minder verzuim is en dat er minder groot verloop is op het moment dat iedereen die veilige werkplek heeft.
Ja.
En wat hij natuurlijk enorm gemist heeft, is dat hij, dat het een beetje naïef is, dat hij alleen maar heeft gedacht dat het één melding was. Nou, dat topje van de ijsberg, die uitspraak, die kennen we allemaal. Hmm. Dat geldt hier natuurlijk ook. Dus erg dom eigenlijk en naïef, dat hij toen niet heeft gedacht van, goh, misschien speelt ze
moet
meer.
Moet ik dit even
wat verder onderzoeken?
Moet ik dit uitzoeken?
En je moet ook niet alleen maar reageren op één melding. Dat is achteraf. En dan heb je echt heel veel gemist. Hij had beleid moeten voeren. Hmm. En zelf voorbeeldfunctie moeten geven. En dat ook moeten uitdragen. In alle geledingen en alle lagen van de organisatie.
Ik eindig even qua bellers met Rudy. Rudy, goedemorgen.
Goedemorgen. Zo, dat duurde even.
Ja, het is druk, maar je bent er doorheen.
Ik ben 40 jaar in de muziek en ik weet hoe het werkt. En het feit is namelijk, wat er heel erg vergeten wordt, is namelijk in die muziekindustrie is er heel veel mis. Dat is al vanaf de jaren 60. Ik heb in hele grote studio's gewerkt. Als je met een zangeres werkt, dan ga je hart open, weet je wel. Want je moet namelijk alles geven om te gaan zingen.
Mm-hmm.
Wat ze gewoon vooral vergeten, ze moeten in die tussenlagen vrouwen zetten. Vrouwen die meegaan. Wij hadden vroeger in de studio hadden we altijd een begeleider die meeging en van de platenmaatschappij en keek hoe dat ging. En ging je over de scheef, dan werd dat gezegd. Maar nogmaals, seks, drugs en rock'n'roll is niet voor niks een gezegde wat heel veel in de muziekindustrie wordt gebruikt.
Maar hier leg je dus eigenlijk ook de verantwoordelijkheid bij de vrouwen. De vrouwen moeten dan niet alleen komen, die moeten een begeleider meekrijgen.
Nee, niet alleen bij de vrouwen. Want ik heb het ook andersom gezien. Vrouwen naar de mannen toe, weet je wel. Dat er opmerkingen werden geplaatst van, we zijn hier muziek aan het maken, weet je wel.
Ja.
Dus, en nogmaals van, er moeten meer vrouwen in als begeleiding. En John de Mol wist dit al veel en veel langer.
Mm.
Want de muziekindustrie zit zo in elkaar. En het is jammer dat ze gewoon niet een backflash hebben gedaan van 30 jaar geleden. Want ik kan verhalen vertellen, ik vertel het hier niet op de radio. Dan ga je oren van klapperen, weet je wel. Dat ik denk van, waar gaat het hier om?
Ja,
en helaas, dat is een beetje het feit waar je mee zit.
Ja, precies. Dankjewel Rudy voor jouw reactie. Ook aan alle bellers veel dank. En ook aan de bellers die er niet doorkwamen. Het was heel erg druk. Het is een onderwerp dat ongelooflijk leeft. Mirjam, ik wil even met jou eindigen. Je zou kunnen zeggen, de beerput is open. Aan de andere kant dachten we dat ook eerder na #MeToo. Wat denk jij dat er nu gaat gebeuren? Is er echt iets nu wezenlijk veranderd? Of gaat er iets veranderen? Of heb je weinig hoop?
Nee, ik denk dat dit wel aanleiding kan zijn voor heel veel organisaties om zich eens af te vragen of zij het wel goed georganiseerd hebben.
Mm.
En ook hoe ze dat zouden moeten aanpakken. En dat ze daar misschien wel begeleiding mee nodig hebben. Maar vooral dat nu duidelijk, vooral heel zichtbaar is wat de rol van het management of van de directie zelf is. En dus als je zelf echt denkt dat het in jouw organisatie niet voorkomt, dat je echt iets gemist hebt. En ik denk dat dat vooral bij management en directie en leidinggevende een hele grote eye-opener kan zijn.
Veel dank voor jouw gedegen expertise, arbeidsrechtadvocaat Mirjam Dekoos van Vos en Venoten. Even eindigen met de tussenstand van onze peiling op Instagram. De stelling is natuurlijk: John de Mol laat zien dat hij niet langer geschikt is om een bedrijf te leiden. 42% is het daarmee eens. John de Mol is niet meer geschikt. 58% oneens, die vinden dat hij nog wel degelijk een bedrijf kan leiden. Je ziet, het ligt best wel dicht bij elkaar. Dus het is fijn dat er zoveel mensen hebben gebeld, waarvan de ene het wel voor John de Mol opneemt en de ander vindt, nee, hij moet inderdaad weg als bedrijfsleider. Dank nogmaals voor alle reacties. En zometeen gaan we door met de tweede half uur van BNR Breekt.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets. Scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Nina van den Dungen.
Welkom terug bij BNR Breekt. Vandaag in mijn panel Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad, en Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten. Ik zei net al, 2 minuten geleden is weer een breaking binnengekomen, door nu.nl gepusht. Het gaat over The Voice, namelijk de NPO stopt met het draaien van muziek van Marco B. Moeten we hem B noemen? Nee, natuurlijk niet. Marco Borsato en Ali B, omdat hij nou eenmaal Ali B heet. Joris, een groot verdriet? Of zeg je, ik snap wel dat ze dit doen.
Ja, ik vind het wel een klein beetje symboolpolitiek. Weet je, van ja, we gaan ze niet meer draaien. Maar je ontkent daar het probleem natuurlijk. Ja, een beetje mee. Maar
je maakt een statement als omroep. Ja, wij vinden dat hun muziek niet meer waard is om gedraaid te worden.
Ik vind het niet erg voor de artiesten. Als ik die reacties zie van Ali B van gisteren, denk ik van wat een lul is dat.
Dat hij alles ontkent en zegt: dit is nooit gebeurd. Ja, nou ja, aan de andere kant, tot het tegendeel bewezen is hij onschuldig.
Ja, maar ja, als je zoveel mensen dit zeggen en zulke heftige verhalen, die mensen stappen echt niet zomaar naar boos toe om dit te vertellen.
Nee, maar ik bedoel, dit is natuurlijk het gevaar. Hij is dus eigenlijk al veroordeeld in de maatschappij.
Ja. Het is de cancel culture. Maar ik vind ik denk als er. Er zijn 2 vrouwen volgens mij die zich melden over hem. Mm-hmm. Dat is ook het topje van de ijsberg. Want ja, heel veel vrouwen melden zich niet.
Durven niet.
Dat snap ik heel goed. En dan worden ze ook nog weggezet van het niet waar. En de media is het aan het verdraaien. Dat is wel heel makkelijk gezegd door Ali B. Dus ik vind het niet erg voor Ali B en Marco Borsato. Nee.
Nee, Pieter?
Ja, het heeft natuurlijk wel enigszins een how can you make this about me
gehalte. Dat is een heel goed Twitter-account, van de NPO, bedoel jij?
Ja, precies. Daar kan je dit bericht wel op plaatsen. Tegelijkertijd vind ik het ook wel weer een hele goede stap, in de zin dat er ook jonge vrouwen waren in de uitzending van Boos gisteren. Die zeiden, elke keer dat ik weer Ali B ergens op de radio hoor of op de tv zie, dan moet ik weer denken inderdaad aan wat er allemaal voor vreselijks gebeurd is. Dus het feit dat de NPO nu zegt, nou, dan pakken wij onze verantwoordelijkheid en deze artiesten, in ieder geval neem ik aan, tot die rechtsprocedure afgerond is, laten we niet meer op de radio draaien. Ja, als dat inderdaad voor de slachtoffers helpt en dat iets van een statement biedt, dan denk ik, prima toch?
Ja. All right. We gaan even beginnen, doen we altijd op vrijdag na 11:30. Even met een heel kort mediaoverzicht in de week in audio. Want de week begon al met de naschok van The Voice of Holland. Seksueel grensoverschrijdend gedrag van de bandleider Jeroen Rietbergen. Dat kwam als eerste aan het licht. En daarna dus een aanklacht tegen coach Ali B. Volgens mediajournalist Mark Koster was dat geen verrassing.
Het was wel bekend dat Jeroen Rietbergen die in die studio's zijn handjes liet wapperen.
Coach Anouk die kon maar 1 conclusie trekken.
Ik wil niet werken op een plek waar jarenlang een aantal mannen gewoon misbruik hebben gemaakt van hun positie.
Dat dus als eerste met betrekking tot The Voice. Het Kamerdebat, dat was er ook begin deze week over de regeringsverklaring. Premier Rutte stak naar eigen woorden zijn hand uit naar de oppositiepartijen. Marijnissen van de SP zegt, was een valse start.
Wij hadden gedacht dat als hier nou wezenlijke stappen gezet zouden kunnen worden vandaag, dat dat misschien iets zou kunnen hebben geholpen. Maar niks van dat is het geval.
De koopkracht die blijkt dit jaar tegen te vallen, maar het kabinet komt niet met oplossingen om dat aan te pakken. En dat leidt opnieuw tot onvrede bij de oppositie. Je hoort Pieter Omtzigt.
We hebben gekozen voor 30 miljard extra uitgaven. En ze hebben de facto de lasten voor burgers niet verlicht. En dat betekent dat je de prijs bij de burger neergelegd hebt.
Het ging ook over de coronatoegangssystemen, zoals 2G en 3G. Die werken nauwelijks, blijkt uit onderzoek van de TU Delft en het het UMC in Utrecht.
Ja, we zien nu dat de Omicron, ja, de vaccins beschermen gewoon minder goed tegen besmetting. Dus is ook de effectiviteit kleiner.
Dan woensdag, de cultuursector, die kwam ook in opstand tegen de coronamaatregelen. Dat deden ze via Kapsalon Theater. In een kapsalon in Hengelo klonk Twentse poëzie.
Op het zijn Twents te zeggen, Romeo, Romeo, wat ben je er eentje van? Waarom heet hij niet gewoon Henk of Kees? Jan?
Burgemeesters die zijn helemaal klaar met het zigzaggende coronabeleid. Ze schreven een noodkreet in de Volkskrant. Volgens burgemeester Paul de Pla van Breda werkt deze dwingende aanpak gewoon niet meer.
Het gevolg is dat we als burgemeesters dan eigenlijk steeds vaker tegenover die samenleving komen te staan. Omdat we dan met een bonnenboekje met de handhavers en de politie achter die mensen aan moeten lopen.
En tot slot, Jaap van Dissel van het RIVM erkent dat hij nu toch wel anders aankijkt tegen die Omicron-variant.
Dat we nu ook van andere aangepaste getallen uitgaan, zijn die duidelijk te pessimistisch geweest.
Dat was het weekoverzicht. Pieter, Jaap van Dissel erkent dus, nou, ik zat er een factortje 700 naast, hè, wat betreft de modellen die ze hebben gemaakt. Dat zei hij tijdens een technische briefing in de Kamer gisteren. Omicron heeft het dus niet zo huisgehouden als we dachten tijdens de persconferentie van 19 december. Ja. Althans, wel qua besmettingen, want die gaan natuurlijk keihard, maar de ziekenhuisopnames, de IC-opnames. Dus eigenlijk vindt hij, of het hele land vindt, dat we nu open moeten. Dat alles nog open moet wat nog dicht is. De horeca, de nachtclubs. Maar het kabinet geeft nog geen garanties.
Als er ruimte is, zijn hoopvol, want de cijfers ontwikkelen zich gunstig. Maar we hebben nog niet de laatste berekeningen. Dan gaan cultuur, de horeca, maar ook evenementen en publiek bij sport, ook professionele sport, willen we kijken wat daar mogelijk is. Wij zijn hoopvol en we hopen niet dat uiteindelijk dat tot teleurstellingen leidt volgende week. En daarom ook echt hoopvol met die winstwaarschuwing.
Ja. Dus hij houdt een beetje slag om de arm, maar hij geeft toch wel die hoop aan.
Ja.
Als eerste, Pieter, hoe sta je erin? Denk je, ja, alles open, onzin, is nu klaar. Open met die handel?
Grotendeels wel, denk ik. Ik denk dat het feit dat we die Omicron-variant hebben, wat wel echt een andere variant is dan de Delta-variant. Dus de keuze om nu open te gaan hoeft niet te betekenen dat het een foute keuze was om in het verleden gesloten te zijn. Maar het feit dat we die Omicron-variant hebben en dat het zo goed gaat met die ziekenhuisopnames en dat er dus echt heel beperkt een correlatie is tussen die ziekenhuisopnames en de besmettingscijfers. Mm. En dat blijkt niet alleen uit Nederlandse cijfers, maar dat is ook wat het WHO stelt. Maakt dat je prioriteit moet gaan geven aan al die aspecten uit het leven die de afgelopen 2 jaar eigenlijk misschien te veel geleden hebben onder deze corona-aanpak. En volgens mij biedt dit dan inderdaad dus de gelegenheid om met deze nieuwe variant te zeggen, bijvoorbeeld inderdaad onderwijs, culturele sector, horeca, laten we verstandig dingen gaan openen.
Ja, en dan zeg jij dingen gaan openen. Dus jij zegt niet in één klap, hup, nachtclubs, horeca, cultuur, alles wat nog dicht is, volgende week open.
Ja, ik denk wel dat je zo'n berekening zou moeten maken. Dus wat gebeurt er als we alles...
Modellen zijn niet te vertrouwen, Pieter.
Ja, nee, dat blijkt lastig. gelukkig zien we natuurlijk de komende weken wat het Verenigd Koninkrijk qua ziekenhuisopnames gaat doen. Gezien zij wel alles nu open hebben gegooid.
Mm-hmm.
En als dat in redelijke mate qua ziekenhuisopnames beperkt blijft, of in ieder geval handhaafbaar, dan zou ik zeggen, waar wachten we dan op?
Joris, heb jij ook zoveel vertrouwen in het Britse beleid, wat daar gebeurt, is ook hier van toepassing?
Ja, er zijn in Engeland natuurlijk heel veel mensen overleden, dus dat is natuurlijk heel vervelend, maar je ziet ook in Denemarken dat het daar ook best wel goed gaat. En nu zie je ook in Nederland dat er heel weinig ziekenhuisopnames zijn. Dus dan is er natuurlijk heel veel ruimte. Alleen ik denk wel dat je dat inderdaad een stapje moet doen, dat je niet weer dansen met Jans krijgt. Want ik denk dat daar de politiek ook heel erg bang voor is. Maar ik denk dat er wel echt wel ruimte is voor de cultuur. Dus de musea, de theaters, de horeca. En ik denk dat nachtclubs nog even moeten wachten.
Ja.
Maar ik denk dat dat wel een eerste hele goede stap is om dat in ieder geval weer wat ruimte te krijgen.
Ja, precies. Inderdaad, Engeland gaat dan als eerste. Dan moeten we natuurlijk even wachten totdat we echt zien wat daar gebeurt. Hè. Rustig 2-3 weken, mm-hmm, denk ik, qua besmettingen en dan ziekenhuisopnames. Dan zou het zomaar kunnen, als we dat echt willen afwachten, dat we gewoon nog een maand dicht zijn qua horeca en cultuur. Dat is toch niet meer uit te leggen aan die sectoren?
Engeland heeft natuurlijk ook al een veel langere... zit natuurlijk al heel langer heel hoog in de besmettingen. Kijk, in Nederland zitten we volgens mij mij nu al 2 weken op 200.000 besmetting per week of zo.
Ja, hoger. Ja.
Nog hoger zelfs. Nou ja, dus daar gaan we nu, dat gaan we nu zien, wat het hier op de ziekenhuizen doet. Want het is ook niet vergelijkbaar met vaccinatiegraad. Dus het zijn ook hele andere landen.
Nee, dat, ik denk dus uiteindelijk dat, is het bij ons ook een beetje, wat zegt Rutte ook alweer, varen op de mist of zoiets, ja, noemt hij dat altijd?
Ja, sturen in de mist.
Sturen in de mist.
Maar ja, dat is, ja, ik denk dat je wel goed met Denemarken kan vergelijken, omdat het natuurlijk ook, je hebt ook zo'n hele grote stad als Kopenhagen, dus ik een beetje ziet wat er gebeurt in Amsterdam. Maar ik denk dat het nu een cruciaal moment is met de ziekenhuisopnames. En dat ik hoop dat we na het weekend heel goed nieuws hebben, dat het niet te hard oploopt.
BNR breekt.
Over 14 minuten is het zover. Dan is Thomas van Zijl aan de beurt met BNR Zaken doen. Thomas, kom er maar in.
Ja, wat wel opgelopen is de afgelopen 2 jaar, dat zijn de sterftecijfers. En daar moeten we het toch over hebben in BNR Zaken doen. Want te gast is Heidi van Haastert. Zij is de directeur van de branchevereniging voor de uitvaartzorg, de BGNU.
Ja. En goed jaar achter de rug.
Dat zou je zeggen.
Heel cru gezegd.
Tegendeel is het geval.
Oh.
Dus ja, ook voor jou een reden om te luisteren hoe dat dan toch
zeker
in elkaar zit.
Ja.
Daar gaan we het over hebben. Zometeen ook een eerste reactie van Tata Steel op de laatste bevindingen van het RIVM. Dat er veel meer schadelijke stoffen zijn uitgestoten in de omgeving.
Ja, dat is ook heel spannend. Is hier een soort dieselgate aan de hand? Hè? Stikstofuitstootgate van de auto's zien?
De grote topman van Tata Steel zegt in ieder geval al dat het absoluut niet de bedoeling is om te onderrapporteren. Hoe dat dan wel heeft kunnen plaatsvinden, dat gaan we om 1 uur echt live van hem horen.
Oké.
Zoals je van ons gewend bent.
De pitches.
En het ondernemerspanel. En de laatste cijfers van Beter Bed. Het is allemaal zo'n mooie show, wordt het.
Dat wordt een fijne show. Oké, dat gaan we zeker horen. Tot 12 uur.
BNR breekt.
Nog een kleine 10 minuten dus hebben we hier met mijn panel. Pieter Lossie van de VO-raad, Joris Hetterscheid van de Jonge Democraten. Laten we het even kort hebben over de inhaalzorg. Was ook nieuws vanochtend. Joris, we hebben een groot probleem op de operatiekamers. Dat was er zelfs al voor corona, maar dat is alleen maar nijpende geworden. Anesthesie, operatieassistenten, recovery personeel moet allemaal naar de IC's om ook te helpen. Die komen nu langzaam wat meer terug naar die OK's, maar het zijn er nog steeds veel te weinig, waardoor die inhaalzorg nog veel langer gaat duren. Dit is bijna niet meer uit te leggen als je patiënt bent die op een wachtlijst staat en misschien al een jaar wacht op weet ik veel wat voor operatie.
Ja, dat is vreselijk. Dus ik denk dat zeker nu ook met corona-aanpak, dat echt het allerbelangrijkste is dat die langdurige zorg, dat dat echt nu op 1 moet staan. Met natuurlijk in achterhoofd alle maatschappelijke dingen. Maar als je moet kiezen tussen corona, de coronazorg of langdurige zorg.
Ja, mensen weghalen van de corona-afdelingen. Nou, met die coronamensen?
Ik denk dat daar een discussie over gevoerd moet worden in de politiek. Ik denk, want die mensen zitten al 2 jaar te wachten. Mensen die bijvoorbeeld een aorta hebben die op springen staat, die kunnen gewoon elk moment. Dat kan op elk moment gebeuren. Ja. Dat is verschrikkelijk.
Ja.
Ik denk dat daar zit echt nog een hele grote onzichtbare ramp op dit moment.
Ja, dus jij zegt er moet in elk geval over gediscussieerd worden of de normale zorg niet gewoon voorrang krijgt nu op corona.
Ja, ik denk dat is een hele ethische moeilijke discussie. Ik denk dat het goed is dat we daar nu al over gaan discussiëren.
Ja. Pieter?
Ja, wat ik altijd een beetje lastig vind aan deze discussie is dat we eigenlijk al 2 jaar het hier wel terecht hoor over hebben. Maar dat ik in zoveel mindere mate mensen hoor over de wachtlijsten in de jeugdzorg. Ook zorg waar jongeren die vaak met levensbedreigende ideeën zitten maanden moeten wachten op een behandeling. Wat mogelijk dus ook alleen maar versterkt is door de coronakeuzes die de afgelopen 2 jaar gemaakt zijn.
Mm-hmm.
Laten we dat alsjeblieft niet vergeten in deze discussie. Dus het is een terecht discussie dat die reguliere zorg moet doorgaan. En daar hoort dus een goede beloning bij voor al die zorgmedewerkers.
Ja.
Maar laten we dan ook echt bijvoorbeeld ons uitspreken tegen de keuze van de coalitie nu, van D66, VVD, CDA en ChristenUnie, om te gaan bezuinigen op de jeugdzorg. En er zijn nog moties ingediend bij de regeringsverklaring om dat alsjeblieft terug te draaien, want die jongeren die hebben het al zo zwaar. Maar alsnog heeft de coalitie gezegd, nee, wij gaan dit doen. En ja, dat vind ik echt niet uit te leggen.
Nee. Als we nog heel even kijken naar de aanwas, er zijn elk jaar 700 mensen nodig die opleiding gaan doen voor zorg. Het waren er vorig jaar nog geen 250. Dus het is gewoon, het vak is niet sexy. Ik bedoel, jullie zitten ook allebei niet in de zorg. Maar, waarom, Pieter, kies jij er niet voor, heel kort?
Ja, omdat ik de politicologie leuker vind. Maar dit zie je natuurlijk in heel veel sectoren. Dus ik werk in het onderwijs en daar heb je precies hetzelfde probleem. Mm. Dit heb je in de technieksector, dit heb je op zoveel punten. En waarom zelfs Rutte heeft al gezegd, we hebben heel veel ambities en plannen, maar mogelijk kunnen we het niet uitvoeren omdat we te weinig mensen hebben. Nou, dat lijkt me een ontzettend relevante randvoorwaarde waar je dan als eerst aan moet gaan werken.
Ja, Joris, waarom heb jij niet voor de zorg gekozen?
Goeie vraag, het trekt mij niet zo. Ik heb ook heel erg prikangst. Dus voor mij is het ook ziekenhuiswerk is niks
bloed,
voor mij.
Bloed? Nee, oké, heel goed excuus dit. Laten wij nog even gaan kijken wat er trending is op social media. Uiteraard alles wat met hashtag boos te maken heeft. Dus ook hashtag TVOH, The Voice of Holland. Hashtag MeToo, hashtag John de Mol, hashtag The Voice. Hashtag The Voice Gate en Ali B is ook trending. Maar ook... van jullie kent dit?
Geen idee.
Joris?
Het is Meatloaf.
Nou, inderdaad. Welk nummer was dit?
Paradise by the Desperate Light.
Ja, dat kon er ook maar één zijn natuurlijk. Meatloaf is dood.
2001 ben ik. Geen idee.
Nee, maar uit welk jaar ben jij?
99.
Ja, en ik uit 87 en ik had het ook niet geweten. Nee! Ja, ik kijk mijn regisseur, ik kijk me echt woedend aan nu. Van dit meen je niet. Ja, is mijn bekentenis mijnerzijds. Maar inderdaad, Meatloaf, beter bekend als Marvin Liadee. Hij is niet meer, hij is 74 geworden. En heel veel mensen, wij dan toevallig niet, Joris wel, die kennen hem natuurlijk van Paradise bij The Dashboard Light. En hij is ook trending. Wij gaan nog heel even heel kort afsluiten met een klein... licht iets om even uit de modus te komen. In Italië is heel serieus nieuws aan de hand. Het ontbijtje wat elke Italiaan eet. Een espressootje en een croissantje. Dat kost niks. Althans, dat kostte niks. Een euro. En dat is nu ineens een elite ontbijtje geworden. Want het is ineens gaat het keihard omhoog, de prijs. Je betaalt nu al gemiddeld 1,20 euro voor een kopje to go. Met uitschieters verder nog naar toeristische plekken. Dan denk je, ja, 1,20 euro en 1 euro. Dat is voor de standaard Italiaan heel erg veel geld. Die zegt, ja, ik ga dat niet meer neerleggen. Dit wordt een elite ontbijtje. Oh, Joris.
God. Ja, jeetje.
Schokkend.
Ja, ik vind het ook schokkend. Ik denk dat... ik weet niet zo goed wat ik hier moet zeggen. Ik ben er wel stil van.
Er ligt natuurlijk wel een serieus probleem onder. Hè? En dat is natuurlijk de hoge inflatie die we in Europa en zeker Verenigde Staten hebben gezien. En ook alle supply chains die gewoon ontregeld zijn. Waardoor heel veel, nou toch ook basisbehoeften en producten waar mensen...
Iets wat je gewend bent, gewoonte.
Hechten, inderdaad.
Wordt heel
gewoon
duur.
Echt onbetaalbaar.
Zeggen ze ook. En het einde van de prijsstijging is ook nog lang niet in zicht. Want de barhouders die hebben natuurlijk een hogere energierekening. Dat is een ding. De grondstoffen worden duurder. Ze proberen ook nog de verliezen van de afgelopen twee coronajaren goed te maken. Dus inderdaad, zometeen is een espressootje gewoon ineens verdubbeld in prijs. Ja. Dat is niet grappig als je dat iedere dag drinkt en haalt en gewend bent. Dat kost nogal wat.
Ja, dat is niet de bedoeling, maar ik denk dat het ook iets voor Europa is om daarnaar te kijken. Want het gebeurt in heel Europa. Gebeurt deze
Europa,
in
heel de wereld. Kijk naar red ons kopje koffie.
Red onze espresso, inderdaad.
Veel dank dat jullie hier waren. Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten. En Pieter Lossie, adviseur bij de VO-raad. Heel graag tot de volgende keer. Natuurlijk nog even blijven luisteren, want voordat we naar Thomas van Zijl gaan, gaan we natuurlijk naar onze managementgoeroe Toon Gerbrands, PSV-directeur, die ons een hele hoop levenslessen bij gaat brengen over... waarover eigenlijk niet. Maandag, dan zijn we er gewoon weer. En ik wens je alvast een heel fijn weekend.
BNR breekt. De toon van de week.
Het item van deze week gaat over een gamechanger. Door alle media-aandacht en publiciteit komen nu ministers in het kabinet die er anders nooit terecht waren gekomen. Ernst Kuipers en Robert Dijkgraaf zijn er twee typerende voorbeelden van. Ze zijn op de radar gekomen door hun politieke optredens in praatprogramma's en hun deelname in De Wereld Draait Door. Anderen lijken hun voorbeeld te gaan volgen. En ja hoor, het was deze week weer raak. De vakante plaats Ernst Kuipers aan talkshowtafels werd nagenoeg naadloos ingenomen door andere experts. Voor me op tafel ligt hem uit te reiken.
De gele kaart.
Deze wordt uitgereikt aan Marcel Levy. Hij is vanaf 1 april 2021 voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Hij heeft vooral naam gemaakt in de coronaperiode met zijn duidelijke en verfrissende uitleg toen hij werkzaam was in Londen, bij de University College London Hospitals. Ik ben echt een fan van hem. Zijn uitleg, aanpak en benadering is voor iedereen goed te volgen. En zijn ideeën spreken veel mensen aan. Het lukt hem telkens weer om een goede balans te vinden tussen de medische vraagstukken en de maatschappelijke issues. Hij is een verademing als je hem hoort praten. Marcel Levy wordt nu genoemd als de nieuwe Jaap van Dissel in discussie om de leden van het OMT ook na een paar jaar te vervangen. Ik zou dit van harte toejuichen. De luisteraar zal zich ondertussen afvragen waarom mijn aanmerking komt van de gele kaart naar zoveel lof van mijn kant. Dat komt door het feit dat ik hem ook zo ongeveer elke dag weer tegenkom allerlei televisieprogramma's. Hij zal wel gedacht hebben dat de lijn die Diederik Gommers en Ernst Kuipers hebben ingezet hem gaat helpen. En daar wringt de schoen. De boodschap die hij brengt gaat namelijk verwateren. Het beste is om een paar keer op televisie te verschijnen met een duidelijke mening en oplossingsrichting. Het gevaar is bij te veel publiciteit dat je ongeveer over alles aan de talkshowtafel een mening moet hebben, met gevaar dat je expertise minder tot zijn recht komt. Marcel Levy is nu nog in de positie om hier een betere strategie voor te bedenken dan zijn illustere voorgangers. Dan heb je aangetoond dat je hebt geleerd van de ongewenste trends. De positieve afsluiting van deze week komt deze keer via een luisteraar van BNR. Staatssecretaris Veilbrief, lid van D66, heeft als belangrijkste taak om de aardgasproblemen in Groningen op te lossen. De luisteraar vroeg zich af waarom hij in Den Haag blijft werken. Zoek een kantoor in Groningen, dat is veel logischer, en dan laat je echt zien dat het een topprioriteit is. Alles beter dan op je ministerie in Den Haag verblijven. Een geweldig idee. Er ligt nu een taak voor de politiek verslaggever van BNR om dit eens op de kaart te gaan zetten in Politiek Den Haag. Een eerste stap op weg naar een nieuwe bestuurscultuur die D66 toch zelf heeft opgeworpen. Zo kan het dus ook. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties. U hebt ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend, Toon Gerbrands.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.